Ik heb een leuke preek voor je. Ik zeg ook maar hier, hij is under construction. Dat staat zo mooi, hè, als je bij een site komt die nog niet helemaal af is. Of hij nog niks kan... Under construction staat er dan. Wat bedoel ik daarmee? Voor je leven. Dat het gaat over je leven vanmorgen. En dat is ook under construction. Dat is in opbouw. Positief, hè? En dat komt tevoorschijn. En misschien wil je zo ook luisteren naar vanmorgen het hele simpele gebeuren van iets uit het verhaal van Abraham. En de eerste neiging die ik dan heb is te denken, Abraham, ja, dat weet ik wel, die ging weg daaruit enzovoort. Als je zo luistert, of ik het zo voorbereid, dan wordt het helemaal niks. Dus daar waarschuw ik je even voor. Ik ga beginnen en doe maar mee van binnen. In Handelingen 7 vers 2 zegt Stefanus, de God van de heerlijkheid verschijnt aan onze vader Abraham als hij nog in Mesopotamië is. Mesopotamos, meso is tussen. En Potamos is rivier, tussen de twee rivieren dus, die hier wel bekend zijn, denk ik. En hij zegt er nog eens even bij, voordat hij in Garan gaat wonen. Dat is een duidelijke bepaling, die Stefanus die heeft wel zicht, ook in de geestelijke wereld. Maar dat weet je, want hij ziet Gods heerlijkheid. Ja? Dus, Abraham woont dan nog in Ur, ja. En ik denk, hij is ongeveer 18 jaar. Mooie leeftijd, hè? Ja. En de Heer die spreekt tot hem. Voor zijn leven en voor zijn toekomst. En er waren geen 30 trends of zo waar je uit moest kiezen. Er was één leven nog steeds waar je voor kunt kiezen. En wat zegt de Heer? Oh, dat moet je wel laten zien. Ja. Ga uit je land en uit je familie en kom naar een land dat ik je wijzen zal. Staat letterlijk dat ik je zal doen zien. En Abraham trekt weg uit Ur en hij gaat wonen in Garan. En dat laatste, dat snap ik natuurlijk dan niet. Ik hoop jij ook niet. Want hij zou naar Canaan gaan. Toch? Een beetje raar als hij dan in Garan gaat wonen. Ja. Had hij een mooi huis. Goed. Hoe trekt hij nou weg uit Ur? Ik denk, hij zegt tegen zijn vader Terach, we moeten weg uit Ur. We moeten weg uit Ur. Want zo spreekt de God van de heerlijkheid. En die is aan mij verschenen. En er zal eerst wel een woordengevecht zijn geweest. Doe niet zo hoogdravend, doe niet zo raar, wat heb je het hoog in je bol. Maar uiteindelijk gaan ze. En dat gaan we lezen. Terach verlaat Ur, de stad van de Chaldeeën, en neemt zijn zoon Abraham met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrahams vrouw. Samen gaan ze op weg, lees het goed, naar... Maar als ze in Garan zijn aangekomen, blijven ze daar wonen. Terach leeft 205 jaar, dat is mooi hè. Hij sterft in Garan. Samen trekken ze weg uit Ur. Dat lezen we. Samen trekken ze weg uit het centrum van de afgoderij. Waar mensen Sin, komt de Sinaï vandaan overigens, Sin de maangodin aanbidden. En wat is er met die mensen aan de hand, als ze die aanbidding hebben? Ze leggen een grote nadruk op vruchtbaarheid. Ja? En dus ook op productie. En ook op, wat levert het mij op? Zoiets. Het moet goed gaan. Het moet wel iets opleveren. En het liefst heel veel. Zie je een parallel met de economie? De oikonomos. Komt ook oikomene vandaan, apart hè? Dat dat samenloopt. Oikonomos, ik geef je gewoon het Griekse woord. En dat betekent oikonomos. De nomos is de wet, de naam, de wet, de regel van de oikos, van het huis. Ja. Dat zal toch de wet van het huis zijn. In welk huis zit je dan? Nou, we zijn blij, want de stad Ur, die is niet meer te vinden, die bestaat niet meer. Dat weet je. Of, toch wel, misschien. Ik denk, dagelijks worden wij met Ur geconfronteerd. Want Ur is niet zomaar een aardse stad. Ur is een geestesgesteldheid. Ur is een bepaalde mentaliteit. En die mentaliteit die zie je bij de geldwisselaars en de verkopers in de tempel. En wat doet Jezus? Die keert hun tafels om. Hun rekentafels, hun zekerheden. Die keert hij om. En wat zegt hij? Mijn huis moet zijn een tempel voor God. En jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Het is wat. Ja, kan je wel geestelijk neerzetten, hè, voor jezelf. Dus laat van jouw hart nooit een rovershol maken. Terug naar die mensen in Ur. Die verwachten alles dus van vruchtbaar zijn. Dat is voor hen de norm. Of zal ik zeggen, de wet. Ja? De goden en de heren van de tijd, die beïnvloeden hun leven. Maar goed, we zien ze gaan. Samen trekken ze weg uit Ur. Samen gaan ze vrolijk op weg naar Canaan. Op weg naar het land van melk en honing. Wat wil je nog meer? Dat zegt toch melk en honing? Nou, zoek het maar na in de Bijbel. Dat zijn prachtig. Het weergave van Gods heerlijkheid. Maar dan komen ze in Garan aan. Dat ligt momenteel in Turkije, dat weet je. Jan en ik zijn er ooit geweest. En zijn er wel zo eigenwijs dat ze daar vlakbij ook een plaats hebben. En die Turken die zeggen, Abraham heeft eerst hier gewoond. En toen is hij 10 kilometer verder, zeg ik erbij, want dat zeggen die Turken niet, naar Garan verhuisd. Nou, ik mocht daar te midden van dat gezelschap en staande waar Abraham ongeveer heeft gewoond, mocht ik daar het een en ander vertellen. En ook een geestelijke les meegeven. Goed, die krijg je vandaag ook mee uiteraard. Ja? Als zij in Garan aankomen, dan gaan zij daar wonen. Dat is nogal wat. Dus als je de kaart goed kent, en anders zeg ik je, halverwege de weg op reis, ze zijn zo omhoog gegaan, dan moeten ze zo naar het land, wat hier nog allemaal ongebergd. Halverwege die weg omhoog blijft Terach steken. Hij stopt met omhoog te gaan naar Canaan. En waar hij stopt, daar sterft hij. Heb je hem? Ja? Waar hij stopt, daar sterft hij. Je zal toch zo leven? Je kunt dus slaaf blijven, ook als je wegtrekt, van goden en machten. Je kunt een slaaf blijven van de heren van deze tijd. Ik plaats hem maar in deze tijd. Je kunt van je hart een rovershol maken in plaats van een tempel voor de Heer. Maar één ding is duidelijk uit het verhaal, maar ook in de geestelijke realiteit. Dan sterf je geestelijk. Dan val je geestelijk om, ook al loop je nog door lichamelijk. Oké, nu even over Abraham en Sarai. Sarai doet het dus niet zo goed in het geslachtsregister. Dan gaan we eens even kijken. Heel mooi verhaal. Dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen. En daar komt hij. Terach verwekt Abram, Nagor en Haran. Haran verwekt Lot. Haran, dat is hij dus, niet Lot. Hij sterft nog tijdens het leven van zijn vader Terach in Ur, een stad van de Chaldeeën, in zijn geboortestad dus. Abram en Nagor trouwen allebei. Abrams vrouw heet Sari, Nagors vrouw heet Milka. Zij is een dochter van Haran, die naast Milka nog een dochter heeft, Jiska. Nou. Wat staat hier eigenlijk? Dit is de geschiedenis, dat staat er helemaal niet. Kunnen ze het ooit zo vertalen? Er staat, dit is de toledood van Terach. En toledood komt van het werkwoord yalat. En yalat betekent verwekkingen. Verwekken als werkwoord. Dus waar gaat het hier om? Het gaat hier om verwekkingen. Heb je hem? En dan schreeuwt vers 30 om aandacht. Schreeuwt om aandacht. We hebben het net gehad. Die verwekkingen. Sara is onvruchtbaar. Zij heeft geen kinderen. Het is toch wat. En we hadden net alle klaagmensen klaargezet. Om haar te beklagen. Nee, dat deed ze in die tijd niet goed. Terzijde. Je denkt er maar van wat je ervan wil denken. Er staat letterlijk. Vind ik mooier. Sara blijkt onvruchtbaar. Uit haar geen geboorte. Het is wat. Dat is dus niet het hoogste goed in Ur. Sara vertoont trekken van de gemeente in deze tijd. De gemeente wordt kleiner. De gemeente is niet meer zo aantrekkelijk meer. Tenminste, als je denkt in productie. Als je denkt in aantallen. Hoeveel zijn er komen er tegenwoordig bij jou in de gemeente? En je vindt natuurlijk het lekkerst als je zegt, nou, 300, 400. Ben ik ook wel eens in geval, hoor, in die val. Ja. En denk ik, ja, wat stelt het voor? Als het gaat om levens van mensen. Dat is het belangrijkste. Niet of je met z'n 300 liederen gaat zitten zingen. Die niet eens de hemel bereiken, maar tot het plafond komen. Oké, een beetje lelijk gezegd. Neem het maar weg. Goed. Dus, daarbij, als je denkt in productie en aantallen, hoort geen zichtbare achteruitgang. Dat je met zoveel bent en dat je denkt, of met zo weinig, want dat zeg je dan, we zijn met zo weinig. En dan denk je, zullen we nog wel doorgaan? Moeten we de boel niet opheffen? Ja, wat hef je op dan? Waar zijn we mee bezig? Ja. Dit is de mentaliteit in Ur. En dit is ook de geestesgesteldheid in Garan en Babel. Maar ik vind het zo mooi, want ik vind die Bijbel en het woord van God zo mooi. Want door dit alles heen hoor ik dan. En luister. Zou er voor de Heer iets, je weet het, iets te wonderbaar zijn? Het is toch wat? Wij zitten te berekenen als we er even in tuinen. En als het nou zo, dan doen we het zo. Zou er voor de Heer iets te wonderbaar zijn? Genesis 18, vers 4. Dus, de maat waarmee de Heer meet, de maat waarmee we in de gemeente meten, dat is een andere maat dan waarmee ze in Ur meten. Dat is een andere maat waarmee ze in de wereld meten. En elkaar de maat nemen. Zo. Goed. Nu gebeurt er iets wonderlijks. Lees maar mee. De Heer zegt tegen Abram. Trek weg uit je land. Verlaat je familie. Verlaat ook je naaste verwanten. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je naam veel aanzien geven. Een bron van zegen zul jij zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou vervloekt zal ik vervloeken. Zo. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Abraham Hij is gevoelig voor de levende God. En daarom hoort hij hem ook spreken. In zijn gedachten. Hij hoort hem spreken over zijn toekomst. En Abraham gelooft erin. En dan begint dus het verhaal van Abraham. Niet met dit zijn de verwekkingen van. Want Sara blijkt onvruchtbaar. Ze lijken dus geen enkele toekomst te hebben. Maar weet je wat het mooie is? Abraham, hij breekt met deze manier van denken. Hij breekt met zijn verleden. Hij laat alle aardse zekerheden achter zich als hij de Heer hoort spreken. Vind ik zo mooi. En wat zegt de Heer dan? Ik heb het maar even in het Hebreeuws met Nederlandse letters neergezet. Leg lucha. Zo spreek je het uit. En je vertaalt het met ga. Lucha, dat is voor jou. Ga jij, staat er wel eens, ze vertalen het nooit. Ik geloof dat er één is iets zo vertaald. Ga voor jou. Ga, ik leg het uit, wat jou betreft, vanuit je land, vanuit je clan, vanuit het huis van je vader. Mensen, wat een uittocht. Of met een mooi Latijns woord, wat een exodus. Wegtrekken uit drie verbanden. Uit je land, uit je clan, uit je vaders huis. Weg, helemaal weg, uit een weldadig aards bestaan. Ga wat jou betreft vanuit je land. Dat is dus, trek weg vanuit het vanzelfsprekende waarin jij opgroeide. Weg uit Garan. De stad waar de weg naar het beloofde land stopte. Dus trek zelf ook weg uit het leven waarin je gestopt bent om te geloven in Gods belofte. Om te geloven in Gods mogelijkheden. Ja? Je denkt, is er nog iets mogelijk? Alles is mogelijk bij de Heer. Ja, niet als hij het aards vertaalt. Dan moet u dit doen en dat doen en dat doen. Er zitten hier en al die briefjes komen van duizenden, miljoenen mensen. Hij zou er ook zot van worden. Maar de Heer wordt er niet gek van. Vind ik mooi. Maar hij geeft op zijn manier, hè? In jouw leven, persoonlijk. Abraham moet dus niet blijven hangen in Garan. Jij moet ook niet blijven hangen in Garan. Want dan kom je niet verder. Garan is de geestelijke situatie. Ik heb het woord opgezocht. Waarin je verdort, waarin je uitdroogt, waarin je niet verder vernieuwt in je leven en in je denken. Ja. Abraham, hij moet wegtrekken uit Garan. En weet je wat het mooie is? Hij doet het ook. Ja. En weet je waarom? Het licht is weer gaan schijnen. Hij verwacht de hemelse stad. Hij verwacht de stad met de fundamenten in de hemel. De stad die God zelf ontwerpt en bouwt. Dat lees je in Hebreeën 11, vers 10. En Abraham trekt weg uit Garan. Trekt weg uit vanzelfsprekendheden, uit dogma's. Van die tijd. Hij trekt weg uit. Zo is het toch altijd geweest. Of misschien snap u nog beter. Zo hebben we het toch altijd gedaan. Hij trekt weg dus uit aards denken. Hij gaat hemels denken. En dat is voor jou. En voor mij. Ook heel belangrijk. Dat je hemels gaat denken. Dat gaat boven de zichtbare dingen uit. Om het heel simpel te zeggen. Dat je hemels gaat leven, dat is die weg omhoog die je gaat. En geestelijk uitgroeit tot een mens die God opmerkt, die de Heer opmerkt en hoort. Tot de mens die de Heer volgt tot een mens die zich steeds meer bewust wordt van de geestelijke wereld. Overal zit geest achter. En als het goed is, de goede geest, dan is het uit God. En is het een andere geest, simpel, je hoeft niet lang te redeneren, dan is het uit de duivel. Zo. Hij gaat dus weg uit het huis van zijn vader. Weg uit het huis van je vader. Ook deze grens, die moet Abraham opheffen. Want als hij die grens niet opheft, wat gebeurt er dan? Dan trekt hij nooit weg uit Haran. Want dan hebben we toch mooie liederen en we hebben toch, vul het verder niet in. De Heer roept hem om te gaan, om uit te trekken. De Heer roept jou en mij om te gaan, om uit te trekken naar het land dat ik jou zal doen zien. Dat betekent voor jou naar het leven dat ik jou zal doen zien. Steeds meer. Mooi, hè? De Heer zal Abraham dit land niet wijzen, maar doen zien staat er, als je goed de grondtekst vertaalt. En de Naardense Bijbel doet dat, en Boeber doet dat, en die mooie man uit Frankrijk, Chouraqui, die doet dat ook. Vind ik mooi. Ik zal het jou doen zien. Oh, dus zag Abraham het al? Nee. En hij zei niet, ik moet het eerst zien. Want dan had hij niet uit geloof weggetrokken. In geloof, moet ik zeggen. Ja, goed. Dan was hij niet in geloof weggetrokken. Abraham ziet het land nog niet. En, staat er in Hebreeën, door zijn geloof gaat Abraham, als hij geroepen wordt, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij als erfenis zal ontvangen. En dan komt het, dat is helemaal niet van deze tijd. Hij gaat op weg zonder te weten waarheen. Het is wat, daar zit een geheim in. Ze willen wel even weten, waar gaan we dan heen? Zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trekt hij naar het land dat hem beloofd is, maar hem nog niet toebehoort. Waar ga je heen, Abraham? Ja, we zullen wel zien. Ik ga. En daar gaat hij. Jan zonder land. Op weg, vol geloof. Prachtig, hè? Er zit gewoon een geestelijke les in. Dat hoef ik je niet uit te leggen. Dat doe je wel voor jezelf, hè? Ja. Nou, dan komt hij bij dat land. Als hij dat land ziet, wat ziet hij dan? Een mooi land? Nee. Dan ziet hij een kaal en onvruchtbaar land. Een onherbergzaam gebied. En hier had het al kunnen beginnen dat hij zegt, ja, hebben jullie me daarheen gebracht? Die mensen in de woestijn, weet je wel. Het Joodse volk waar Mozes zo mee moet dealen. Man. Heb je me daarvoor hier naartoe gebracht? Had ik dan niet beter in Egypte kunnen blijven? Om de twee voorbeelden te combineren. Ja, het is toch wat. Nee, dit is het beloofde land. Maar daar lijkt het niet op. Tenminste, als je denkt in vruchtbaarheidstermen. Ik denk, Abraham vraagt zich echt wel eens af wat hem boven zijn hoofd hangt. Of hij dit wel aan kan, dat heb je zelf misschien ook wel eens. Kan ik dit wel aan, Heer? Ja, hij had de Heer er ook best goed. Wat hangt er allemaal boven mijn hoofd? Wat gaat er gebeuren? Maar, als je je hierdoor laat leiden in je leven, dan trek je toch nooit weg uit Haran. Dan ga je toch nooit op weg naar het beloofde land. Abraham gelooft Gods woord. Hij klampt zich vast aan Gods belofte. Te midden van al die dingen die hij nog niet ziet. Dat is ook het geloof. Hè? Dat is ook het geloof. Het bewijs van de onzichtbare werkelijkheid van de dingen die je nog niet ziet. Hebreeën, even uit het hoofdje. Rabbijn Zoetendorp die schrijft iets heel opmerkelijks, kwam ik tegen. Die zegt iets over geloven. En ook misschien het geloven van jou, van Abraham. Geloven betekent vertrouwen ondanks de nacht. Zo. Niets ziende van wat beloofd wordt. Ik zal het nog een keer herhalen. Geloven betekent vertrouwen ondanks de nacht. Niets ziende van wat beloofd wordt. God, hij roept Abraham. God, hij roept ook jou. Heb je het al gehoord? Weet je het? Waar gaat het heen? Nou, dat zien we nog wel. Als je hem volgt, toch? Of zit het anders? Ik ga me altijd storen, moet ik niet doen. Dat is mijn manco. Aan mensen die na 4 jaar... Leidsmannen, na 4 jaar lezen in de krant, ja, ik was aan een nieuwe bediening toe. Ik was er aan iets anders toe. Dat snap ik nooit. Goed, maar dat begrijp je wel, dat is misschien ook mijn manco. Wees blij, goed, of niet. Zijn roeping, en ook jouw roeping, want zo doe je mee, hè? Ik heb niet gezegd dat je ook wel even het vertaalt voor je eigen leven. Begint met 7 zegeningen. En tel maar mee en lees maar mee. Ik zal jou tot een groot volk maken. Ik zal jou zegenen. Ik zal jouw naam groot maken. En word een zegen. En ik zal zegenen wie jou zegenen. En wie jou lastert zal ik vervloeken. En in jou zullen gezegend worden alle geslachten van de aarde. Hou dat bij elkaar, want zie je dat centraal erin staat en wordt een zegen. 3 ervoor en 3 erachter. Het even schematisch bekijkt. Maar dat wil ook wat zeggen. Dat wil ook wat zeggen voor je leven. Ja? Goed. Ik zal jou maken tot een groot volk. Ja, wat kun je daarmee? Wat is dan een groot volk? Ja? En misschien weer het aards invullen. Nou, dus als we groeien als gemeente, net als 1000 man in de staar. Ik denk, een groot volk is een volk dat groot is en namaakt in de hemel. Het hoeft niet eens in de krant te komen. Ja? Ze proberen hemels te leven. En zo groeien ze geestelijk naar Gods beeld. Hun bron, die hebben ze in de hemel. In God en zijn woord, in Jezus Christus. En uit andere bronnen putten zij niet. God zegt tot Abraham, ik zal jou maken tot een groot volk. Ja, wees nou eerlijk, zichtbare zien, ja, je kent het verhaal, maar doe nou net of je de eind er niet van weet. Zichtbare zien is dat toch onmogelijk. Want Sara is net als vele vrouwen in de Bijbel onvruchtbaar gemaakt door Satan. Dat is toch ook wel duidelijk, denk ik. Maar Abraham, en dat vind ik zo mooi, dat is een keerpunt ook in je leven, die gelooft wat God belooft. Of moet ik zeggen, die gelooft wat God, wat ook God gelooft, juist. En dat maakt hij vast van binnen hier, in zijn hart. En mijn vraag vanmorgen nu, heel kort alleen maar, hoeveel is er voor jou mogelijk, te midden van je situatie? Hoeveel is er voor jou nog mogelijk, als het gaat om je leven, als het gaat om je toekomst? Als het gaat hier om onze gemeente, om jullie gemeente, Hasselt in België. En de tweede is, ik zal jou zegenen. Waarin zegent de Heer jou? De Heer zegent jou niet met aards succes. Ja? We hebben niet dat Pinksteren, weet je wel, dat... predikanten, er komt er van die voorgangers komen die zeggen, nou, jullie rijden allemaal in kleine auto's, dat worden allemaal grote auto's. Jullie wonen allemaal in kleine huizen, jullie gaan geloven, het worden grote huizen. Ik denk, dit is toch gestoord? Als het zo werkt, want dan werkt het in dingen die je niet meeneemt, die niet eeuwig zijn. Zo. mag voor mij best in een groot huis wonen hoor. En een grote auto hebben, dus even te zijn. Maar stel dat dat je denken zou beïnvloeden, dat je daaruit van zou moeten hebben, houd dan maar op. Daarmee bedoel ik. Want Abraham, die moet zich afzonderen van het wereldse. Ook in die tijd. Hij moet zich heiligen te midden van deze wereld. En dat moeten wij ook. Dat moeten wij ook. Ons heiligen. Dan trek je dus weg uit. En dan ga je binnen in. Heb je hem? Dat is gevolg. En als jij dit doet voor je leven, persoonlijk, dan kan de Heer jou ook zegenen. Ja? Waarmee? Met geloof en visie. Met vrede en blijdschap. Met moed om door te gaan, onder alles, ondanks. En er komt een hele litanie van de duivel aan, maar die zal ik je besparen. Met geduld en volharding. Met liefde voor God en voor zijn woord. Prachtig toch. Met liefde, die zingt het in een lied voor de mensen om ons heen. Om jou heen. Dat was de tweede. En ik zal jouw naam groot maken. Ergens in de Bijbel zeggen mensen tegen elkaar, en ook in deze wereld, laten wij onszelf naam maken. Weet je waar? Juist bij Babel, in Genesis 10, daar hoor je het ze zeggen, laten wij onszelf namaken. 11 vers 14, vers 4, ja. En wat doen ze? Nou, het geeft wel aan, ze bouwen de toren van Babel. Eigenhandig gaan ze omhoog. Dat kan eigenlijk niet goed gaan, zou je nu toch zeggen. Ze willen zekerheid, aardse zekerheid. Ze willen macht. Ze willen beroemd worden. Maar, helaas, Gods stem horen zij niet meer, want dit zijn andere stemmen. Ze willen vanaf de aarde de hemel indringen. Ze bouwen een toren van aardse zekerheden. En dat vind ik zo mooi bij Abraham en ook bij jou, dat de Heer zegt, ik zal jouw naam groot maken. Groot doen zijn in de hemel. Ja? Jouw naam is niet wie je bent. Ja, dat is een schop tegen een bepaalde theorie. Jouw naam is wat je doet in geloof. Daar komt jouw naam in de hemel vandaan. Het gaat erom wat Abraham doet in geloof. En daar weet je wel iets van. Het gaat erom wat jij doet in geloof. Want, dat is een leuke vraag. Is Abraham gerechtvaardig om zijn werken? Wat denk je? Nee. Abraham, en dus ook jij, bent gerechtvaardigd omdat je gelooft en gaat en uittrekt en binnengaat. Want wat staat er in Romeinen 4 vers 2? Als je uit werken gerechtvaardigd wordt, dan heb je roem, maar niet bij God. Nou, mag jij weten waar ze dan roem hebben? Mag jij invullen? Niet bij de stoelen van de ark. Snap je het? En er staat er verder, hem die werkt, wordt het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. En wat zeggen die mensen, net als die onder de slaven, ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Ja, jongens, is dat leven? Dat je zegt, ik doe wat ik moet doen. Er gaat iets bovenuit, hè? En dat is een geheim. En dat vind je, en daar heb je al iets van gevonden, en daar mag je meer van vinden. Het gevolg, en dan komen we bij de vierde zegen die centraal staat. Het gevolg is, en meestal vertalen ze dat zo ook, zodat jij een zegen kunt zijn. Maar dat staat er niet. Naardense Bijbel vertaalt dat goed en wordt een zegen. En Abraham pakt het op. En het makkelijk voorbeeld bij zich, zijn neef Lot. Die is alleen maar aardsgericht, vroom, een beetje opgeblazen. En ze komen daar bij dat land. En de herders krijgen een beetje ruzie van Lot en van Abraham. Je kent het verhaal, dus ik kan het kort houden. Ja. En zegt Abraham, het is goed dat we onze wegen ontscheiden. Kies jij maar eerst, zegt hij tegen Lot. En Lot kijkt. Ik kijk, oeh, dat is mooi. Dat is het mooiste. Dit is voor mij. En dat pikt hij in. En Abraham die gaat gewoon verder als Lot kiest voor het beste stuk, ja, land. En dan vind ik het mooi, want dan later, je krijgt hele verhalen, moet je maar eens lezen, als de vijanden Lot en zijn manschappen ontvoeren, wat doet Abraham dan? Dan zegt hij niet, ja, dat komt ervan, wat krijg je ervan, als je de Heer niet volgt, als je voor het beste kiest op aarde. Nee, dan achtervolgt Abraham die vijanden. En dan overwint hij hen, lees het verhaal thuis maar na, ik maak het kort. Hij bevrijdt Lot en zijn manschappen. Mooi, hè? En dan gaan ze weer weg. En dan gaat Lot, weet je het, die gaat eerst voor Sodom wonen. En even later denk je, hij is er helemaal ingestonken, want hij woont in Sodom. En dan gaat die vuurtoestand komen vanuit het Rijk der Duisternis. Ik bespaar je even het uitleg van het hele verhaal. En Abraham, die ziet dat, die krijgt dat te horen. Dat gaat gebeuren. Want dat zie je in deze tijd toch ook, wat er gaat gebeuren. Ja? En dan haalt hij Lot uit Sodom weg. Vindt hij prachtig? Hij zegt, nou ja, dan moet je maar niet in Sodom gaan wonen. Dan krijg je vuur over hier. Hij haalt hem weg. En die vrouw van Lot, die gaat mee. Het zou net zo goed de man kunnen zijn die zich omdraait. Dus niet even dat vervelend, hè, van Eva en van de vrouw van Lot. Zo niet, van de vrouw van Lot. En wat doet die vrouw? Weet je ook toch. Die mocht zich niet omdraaien, maar ja, ze kon de kinderen niet vergeten. En ze draait zich om. En dan word je zoutpilaar, dan ben je geen zoutend zout meer, als je in je verleden bezig blijft. Ja? En dat kan op allerlei manieren, maar die ga ik niet invullen. Ga je zelf wel. Ja? Dus, prachtig wat hij doet. Hij is tot een zegen. Ik moet het verder maar in die verhalen lezen. Dus word jij ook maar een zegen, wees maar een zegen voor de mensen om je heen. Een zegen voor jezelf, dat is het eerst belangrijke. Een zegen voor de gemeente. En hoe word je dat? Nou, een variatie op de profeet Micha te gebruiken door goed te doen. Door betrouwbaar te zijn. En door gerechtigheid uit te oefenen. En dan zegt de Heer, ik zal zegenen wie jou zegenen. Dat is mooi, hè? God is de bron van alle zegen. Hij roept jou. En als jij erop ingaat, op waartoe hij jou roept, dan ga je delen in zijn zegen. Of zal ik zeggen, dan ga je delen in zijn leven. En hiermee zegen je anderen. Dat probeer je althans. Lukt wel eens niet. Maar we allemaal nog wat hebben. Rare kostgangers heeft God, heeft de Heer. En dan ben ik en jij, zijn er een paar van. Zo. Het zijn broeder Rozen, geloof ik. Ja. Ja. Nou, is zelf ook bijzonder. Goed. Mooi, hè? Als je een beetje zo ook naar jezelf kan kijken. Ja. En wie jou lastigt, zal ik vloeken. Er staat hier het werkwoord kal. En eigenlijk betekent dat te licht bevinden. Ja. Dus, wie jou te licht bevindt, dat is in het volle evangelie nog eens voorgekomen, hoor. Ja. Oh, weet je dat nog niet? Heb je dat dan niet gedaan? Doe je, oh. Is ook veel geoordeeld. Ook in onze kring laten we het maar dichtbij houden. We hebben zelf aan meegedaan. Oordelen en te licht bevinden. Dat kan dus niet. Daarmee blijf je niet delen in de zegen. Daarmee kom je onder de vloek van die machten die dat veroorzaken. Dus wie niet meegaat in Gods zegen. Wie meegaat met andere goden. De goden en heren van deze tijd. Die zullen de vloek, het afwezig zijn van de zegen ervaren. omdat zij zo in deze manier van leven, of moet ik zeggen in deze geest van leven, niet kunnen delen in Gods zegen. Niet kunnen delen in zijn geest, manier van leven. En tenslotte, en dat is het mooiste. En er zijn allerlei theorieën omheen, die laat ik aan de zijkant. Ik geef hem heel kort aan. En in jou zullen gezegend worden alle geslachten van de aarde. In jou zullen gezegend worden alle mispoggers, staat er, geslachten van de aarde. Heel kort, eerst komt Gods volk tot stand. Met allerlei toestanden, en ik steeds, het gaat echt hartstikke mis, en God die gelooft maar, en die gelooft maar. Het is een gouden zijden draadje, maar het knapt niet door, want uit dat volk wordt Jezus geboren, onze verlosser. En ik maak het sprongetje, Jezus bouwt nu zijn gemeente. In mensen van alle geslachten en naties, die één volk gaan worden. Eén gemeente voor Gods troon. Zie je staan vol aanbidding. Ja? Er hoeven geen nieuwe liederen meer gemaakt te worden. Die komen zo tevoorschijn, bruisend, spuitend, omhoog. Voor de Heer. Voor Jezus. Voor God de Vader. Vol aanbidding mag je nu al zijn. Vol aandacht voor God die geest is. Voor Jezus die jouw leven leidt. Voor Jezus die jouw geloof geeft. Die jouw geloof vermeerdert. Die jouw hoop geeft. Die jouw hoop vermeerdert. En zo ga je. En je was weggetrokken uit. En misschien was je blijven hangen in. Maar dan trek je weer weg uit. Trek je verder weg uit, Garen. Dat is een hele beweging hoor. Als je alles al voor je hebt staan, zo is het precies in het volle evangelie. Dan hoef je, dat wegtrekken is niet allemaal, het is allemaal anders. Maar dat wegtrekken, dat gaat er bovenuit. In het leven wat de Heer je vandaag geeft. En het zicht wat hij je verder geeft. Voor jouw eigen persoonlijke leven. Hier in de gemeente. Daar in België in de gemeente. Verbonden met elkaar hier. En verbonden als gemeente met elkaar. Ik vind het prachtig. En ik zeg amen. En ik bid voor jullie. Heer Jezus. Dank u. Voor vanmorgen. Dank u voor het woord. Nou, ik bid gewoon dat we er iets van kunnen uitwerken in ons eigen leven. Zodat we wegtrekken uit een bepaalde manier van denken. Kunnen ons er allemaal nog op betrappen. En ik denk, oh, daar moet ik uit wegtrekken. Oh, zo moet ik niet denken. Oh, zo moet ik niet oordelen. Oh, ik heb er iemand te licht bevonden. Wat is dat nou voor aardigheid? Onaardigheid. Heer, ik wil hemels gaan denken. We willen hemels gaan denken. We proberen het om steeds meer hemels te leven. En we zegenen elkaar met de vrede en de blijdschap die dat geeft. Met de rust, met de volharding om door te gaan, alles wat tegen zit, doorheen te komen. Niet om het zelf zo goed doen, maar om het uw genade, omdat u er bent en ons sterkt. Halleluja. Amen.